Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert.
Goedemorgen vanaf het Oosterdok Amsterdam, vlakbij de Nemo. Het gebied is van oudsher bekend uit boeken met een wel of niet omstreden leer, de Bijbel en de Koran. De Arabische wereld, een heel stelsel van heel verschillende landen waar het al meer dan 20 eeuwen niet bijzonder rustig is. Ook nu niet en Allah blijft er Akbar. Petra Stine.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Bestaat de Arabier, was de vraag, maxima's?
Als ik vandaag stel dat wij vandaag in Cairo aan zouden komen en over de brug richting Tahrirplein zouden lopen, dan denk ik dat je alle kleuren en maten die je hier op de Albert Kuip ziet ook zult zien. Hoofddoeken, geen hoofddoeken, vrouwen, mannen, handen in dat, met handjes vasthoudend, romantisch. Misschien lopen er ook wel een paar mensen helemaal bedekt, waar je alleen nog maar de ogen van kunt zien. En waar gaan ze naartoe? Misschien gaan ze gewoon wel winkelen. Misschien gaan ze bij familie op bezoek. En dat is dan alleen maar in Egypte. Dus je hebt ze in alle kleuren en maten.
Geschankeerd beeld.
Ja.
Maar ze moeten toch demonstreren?
Nou, de meeste mensen moeten gewoon geld verdienen en om hun gezin te onderhouden. Ja, gewoon 's ochtends naar je werk en 's avonds eten op tafel. Alleen gaat dat op dit moment wat moeilijker, omdat het niet zo heel goed gaat in die Arabische wereld. Dat zien we natuurlijk wel.
Ik ging googlen op het fenomeen Arabier. En wat kreeg ik? Allemaal gegevens over een paard.
Ja, de mooie Arabische hengst.
Vol bloed.
Ja.
Maar dat is een ander verhaal.
Dat is een heel
Wij gaan
verhaal.
Het hebben over dit geschakeerde beeld. De luisteraars kunnen meepraten. De vraag is, denkt u, laat Aladdin maar komen of laat hem vooral daar blijven, tenzij die al zijn oliedollars meeneemt? Ja, dat was de 60's dat de Beatles dit bedachten. En dat ging toen vooral over de revoluties en de lentes in het Westen en in Tsjechië en zo. Is wat later gekomen in de Arabische wereld met die Aladdin. U kunt er trouwens over meepraten op 0800 1121, 0800 1121. Lekker tweeten op lijn 1 en mailen naar lijn 1 apenstaartje. NTR.nl. Ook weer zo'n clichébeeld van mij, hè? Aladdin. Wat een bad vooroordeel. Wat een verkeerd beeld roep ik daar gelijk weer mee op, Petra Stine.
Nou ja, het bizarre is dat mensen in Egypte, maar ook in de Golfstaten, het beeld van Hollywood van de Arabische wereld weer terug importeren. En als je naar de kust in Egypte gaat, dan zie je dus bij al die toeristenoorden een soort van Aladdin-versie van hun eigen geschiedenis. Nou, daar wordt dan ook alweer tegen geprotesteerd, hoor. Dat het veel te veel Hollywood is en veel te weinig authentieke Arabische cultuur.
Omar Sharif, zei je voor de uitzending, is... je begint al gelijk weer te glimmen.
Ja.
Jouw icoon.
Ja, dat was natuurlijk in de tijd een hele mooie man. Hasna Bouazza heeft onlangs een boek geschreven, Arabieren kijken. En zij en ik hebben voortdurend grapjes over de leuke oogsnoepjes op de Arabische televisie. We zijn bijvoorbeeld allebei grote fan van Kazem Zahir. Dat is een Irakese zanger die de jury, zeg maar de Marco Borsato van de Arabische wereld. Die zit in The Voice of Arabia. Dat heb je daar ook.
Ja, natuurlijk. Kazem Zahir.
Ik heb knappe man.
Moet ook nodig een keer hier komen. Hè?
Lijkt mij wel, ja.
Voor de verspreiding van
precies,
die cultuur.
Ja,
ja beelden. Het is juist in Egypte dat een groot deel van het imago wordt bepaald. De Egyptische film is enorm. Zangers noem je. Die gaan over de hele Arabische wereld. Want Egyptisch-Arabisch, heb ik begrepen, is zo'n beetje de leidende taal ook.
Ja. De films gaan van Marokko tot Dubai, tot Libanon en noem maar op. En iedereen verstaat Egyptisch. Het Egyptisch gevoel voor humor, dat waardeert men ook heel erg. Maar je ziet wel, bijvoorbeeld dit weekend was er in Dubai een hele grote conferentie over Arabische jongeren en ondernemerschap. En dan zie je dat de golfstaten langzaam maar zeker toch een leidende rol beginnen te krijgen in dat thema. Van hoe kunnen we nou die bijna 200 miljoen mensen in de Arabische wereld zijn onder de 25 van de 350 miljoen. En hoe krijgen we die lui nou eigenlijk aan het werk? Ze hebben gestudeerd, vaak. Dat zien we niet altijd, maar vrij goed opgeleid. 55% van de mensen die afstuderen van universiteiten zijn vrouwen. Ja, 25% van de jongeren zijn werkeloos. Wat kun je ze bieden? Maar dat is een grote thema.
Dat is vanuit de golfstaten, ja. Die eigenlijk ook de oorspronkelijke basis waren van de diaspora. Hè? Over Noord-Afrika, verder.
Ja, van de islam. Hè? Ik bedoel, Egyptenaren woonden natuurlijk altijd.
Maar natuurlijk, Egypte, ja. Met hun farao's.
Ja,
maar er is dus een inhaalslag gaande, dat weten we.
Ja.
Maar een onbekend aspect, dat vind ik al zo aardig. Ze lachen zich ook rot daar. Zijn ze humoristisch?
Ja, nou, ik was laatst in Libanon. En Libanezen die zijn dat zijn enorme snobs. En ja, een van mijn favoriete grapjes is toch van... Het klinkt een beetje morbide, van hoe maakt een Libanees een einde aan zijn leven? Dan springt hij van zijn eigen ego naar beneden. Nou, als ik dat in het Arabisch vertel, dan begint iedereen heel hard te lachen.
Oh, maar bestaan er ook Algerijnen moppen in Egypte?
Nou, die heb ik niet gehoord, maar ik ga er de volgende keer naar op zoek.
Is er zo'n, nog zoals dat wij dat hebben, Nederlanders en Vlamingen. Nederlanders vinden Vlamingen dom en Vlamingen moeten zich daar ook weer verschrikkelijk om van maken. Maar bestaat dat soort verschil ook in de Arabische schakering?
Ja, het grappige is dat eigenlijk in elk land die Noord-Zuid grapperij ook bestaat. Dus in Egypte maakt men heel veel grappen over de mensen uit het zuiden, zoals wij over Limburgers grappen maken. En dat heb je in Syrië, heb je dat ook.
Frederik Lieps van de College Club, die de colleges van Petra Stine heeft geantameerd, is begonnen. Waarom is het nodig dat er een college komt over de Arabische wereld?
Nou, ik denk eigenlijk...
Snappen we het niet in Nederland?
Nou goed, waar Petra eigenlijk over gaat praten is eigenlijk het andere Arabische geluid. Dus verhalen die ons niet zozeer via het nieuws bereiken. Dus ik wil niet zeggen dat we het niet snappen, maar we gaan eigenlijk verhalen horen die wij nog niet weten.
En noem er eens een paar dan, waar je erg zelf benieuwd naar bent.
Nou, bijvoorbeeld het tweede college, waar is de Steve Jobs in de Arabische wereld, waar is die? Dus het college heet daar ook Jobs, Jobs, Jobs. En nou, ik ben reuze benieuwd hoe Petra dat gaat vertellen.
Een belangrijke, innovatieve, industriële ondernemer eigenlijk.
Ja, dus de jongeren die eigenlijk het heft in eigen hand nemen om, als ze geen mogelijkheden krijgen via de regering, om dan eigenlijk zelf een onderneming te starten, gaat Petra vertellen.
Marlies en Welmoet, die zijn stagiaires, die zitten hier ook. Pak even een microfoon erbij. Wat is jullie interesse in die Arabische wereld? Waarom werken jullie hier aan mee? Welmoet eerst.
Specifiek de colleges.
Nou gewoon, nee, wat is je interesse in Arabië, in het Arabische geheel?
Oh, onze interesse is in het hele Midden-Oosten, zou ik eerder zeggen. Ja. Dus denk ik bij ons allebei al heel lang, sinds de middelbare school al een beetje begonnen.
Al geweest daar?
Ja, veel geweest.
Waar?
Nou persoonlijk, ik ben in Egypte, Marokko, Israël, Libanon, Syrië, Iran... dus best wel wat landen geweest, maar niet zo.
Ja,
een
pioniertje.
Ja, de interesse blijft altijd en daar willen wij ook verder in.
En hoe vind je ze, de Arabieren?
Ik voel me er wel thuis. Anders dan zou ik het denk ik ook niet zo interessant vinden.
Kun je het
ook
wisselen? Spreek je enigszins Arabisch?
Ja, een beetje. Ja. Ja.
En Marlies, wat vind jij ervan?
Ik moet toegeven dat in eerste instantie ook het exotische, dat was wat me aantrok.
Het Oma Sharif-achtige.
Ja, misschien toch wel.
Daar oogsnoepjes.
Ja.
Lekkere kerels.
En, het is een onbekende wereld en veel mensen hebben daar misschien ook verkeerde ideeën over. En wat ik dan juist interessant vind is om het ware Arabische geluid, het ware geluid uit het Midden-Oosten, ook te kunnen representeren hier.
Wat is dat, Petra, het ware geluid?
Nou ja, het ware geluid is eigenlijk een cacophonie van geluiden. En wat ik heel interessant vind...
Niet noodzakelijk alleen een islamgeluid, dat
nee,
hele dringende.
Je ziet bijvoorbeeld vrouwen in de Arabische wereld. Er is natuurlijk heel veel mis. Dat staat buiten kijf. Ik bedoel, dat zie je ook.
Het is niet alleen maar lachen daar.
Nee,
hoor.
Absoluut niet.
Pas op, hè.
Absoluut niet. De Verenigde Naties, de ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties, heeft al jaren brengen ze rapporten uit. En dan zeggen ze ook dat het gebrek aan vrijheid, het gebrek aan kennis en de gebrekkige toegang van vrouwen enorm
gebrekkige mensenrechten, democratie,
precies.
Verdraagzaamheid. Mailtje van Jan Bakker. Die is altijd streng hoor.
Ja, die is heel streng.
Als Jan mailt, dan weet je het wel.
Maar als je nu
maar
ziet.
Hij heeft wel gelijk.
Tuurlijk. En het andere geluid is dat vrouwen, 50% van de bevolking, ook enorme koopkracht hebben. en heel veel beslissingen nemen in het huishouden. Dus voor bijvoorbeeld reclame maken
zijn
grote bedrijven.
Zijn dat niet vooral de rijkere vrouwen? Want er is een enorme inkomenskloof.
Ja,
er is
tuurlijk,
elite met heel veel geld.
Ja.
En zijn dat dan die arme vrouwen dan? Hebben die dezelfde economische slagkracht?
Een van de mensen waar ik in die college reeks het andere Arabische geluid over ga praten is een vriendin van mij die bij een groot reclamebureau werkt. En kijk, natuurlijk zijn de rijkste mensen heel interessant om reclame voor te maken. Maar de grote bulk, vrouwen in de Arabische wereld gebruiken ook maandverband.
Ja.
Nou, hoe krijg je dat aan de vrouw gebracht? Hoe maak je daar reclames voor? En welke taboes kom je dan tegen? Wat kan bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië niet, wat weer in Libanon wel kan?
En gebruiken de mannen condooms?
Dat, nou, zeker. Ja, dan moet natuurlijk een beetje meer nog, hè, want de bevolkingstoename is misschien een beetje te groot daar.
Ik heb hier een eindredacteur in de bus zitten, nou, die is in Egypte geweest, nou, die heeft last gehad met kerels.
Echt waar? Ik zit even te kijken.
Als ze niet met een
Ik dacht even dat er een kerel last had gehad van de kerels.
Had ze daar niet met een minirok moeten rondlopen, maar goed, dat is een ander verhaal.
Nee, dat is natuurlijk een enorm groot probleem op dit moment. Het geseksualiseerde geweld tegen vrouwen in Egypte. En dat vind ik ook dat bijvoorbeeld iemand als Timmermans tegen de president van Egypte zou moeten zeggen. Het is niet inmengen in interne gelegenheden als we ons daar druk over maken. Maar wie gaat er nog op vakantie in Egypte als je ziet wat daar gebeurt met vrouwen? Dus Morsi, president Morsi, kan wel zeggen van wij willen meer toeristen. Maar dan moet hij wel zorgen dat het veilig wordt op straat.
Dat is interessant. Twee dingen. Timmermans en toerisme. Eerst dat toerisme. Mm. Toen de lente uitbrak, de Arabische lente, gingen er geen toeristen meer. Of er gingen mensen juist wel, omdat het niet zo massaal ineens meer was. En in Sharm el-Sheikh en heel ver van het Tahrirplein vandaan zalig rustig was. Hoe is dat nu?
Er komen nog steeds heel veel toeristen. Ik geloof dat de cijfers, dat het iets van 20% minder is geworden. Maar er komen nog meer dan 10 miljoen toeristen in Egypte. Ik kijk even naar mijn stagiaires, toch? Jullie hadden het uitgezocht voor me. Kijk, heel fijn.
Dat klopt.
Ze knikken, klopt.
Ja, ze knikken. Nee, ik zie zelf een kans voor een heel ander soort toerisme. Maar dat betekent gewoon echt het hogere segment. Mensen die meer kunnen betalen. Maar dat betekent ook dat mensen niet meer voor €250, 8 dagen, all inclusive, ergens in een heel chic hotel kunnen gaan zitten. Want dan weet je ook, als je dat soort reizen boekt, en dat is altijd lastig in Nederland als je dat soort dingen zegt, maar dan weet je ook dat het meisje achter de receptie of de dame die jouw kamer schoonmaakt, die verdient daar natuurlijk helemaal niks aan. Dus dat massatoerisme is voor de toerist, voor de Egyptenaar nooit heel erg. Die hebben daar niet heel veel aan verdiend. Dat waren vooral de grote bedrijven.
Drijft deels op uitbuiting van dat soort
absoluut,
personeel.
Absoluut.
Maar dan Timmermans, hè, de man die als minister van Buitenlandse Zaken toch een andere koers vaart dan Maxime Verhagen, maakt toch ook onderdeel uit van dat Europa dat onlangs nog heel veel miljarden naar Cairo heeft gesluist. Is dat goed?
Nou, ik denk dat we op een hele andere manier relaties moeten gaan onderhouden met Egypte. Niet meer van wij gaan jullie wel even vertellen hoe het zit. Of wij betalen en gaan dan ook bepalen. Het is een enorme markt. Bijna 90 miljoen mensen.
En wat heeft Nederland voor een rol daarin?
Ja, Nederland is daar heel groot in watermanagement. Dat kunnen wij goed. Nederland heeft ook heel veel expertise als het gaat over hoger onderwijs en hoger beroepsonderwijs. En daar, de Maastricht School of Management bijvoorbeeld, heeft hele goede banden met de Arabische wereld. En dan kijk ik toch weer even naar Frederik. Als het gaat over leren.
Frederik Lips van de College Club, ja.
Het belang van onderwijs, weet jij alles van, ook voor young professionals.
Wat is daar voor voordeel in te halen? Onderwijs, een College Club van Petrus Stienem.
Voor young professionals bedoel
je? Ja, ook, want de jeugd, dat is natuurlijk de toekomst. Gelet op het enorme potentieel wat Petra net al aangaf.
Ja, ik denk dus het idee waarom ik het ook heb opgezet, dat is niet alleen voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, maar wij hebben ook absolute ambitie om toch beter te kunnen functioneren in het zakelijk verkeer. Dus je wil met je cliënten adviezen geven die toch gestoeld zijn op meer kennis dan jouw vakgebied. Je hebt ruimere inzichten en betere analyses ontwikkel je toch door naar die colleges te komen. En de colleges van Petra gaan daar natuurlijk ook weer aan bijdragen.
Het klinkt heel open en westers, maar er blijft ook een enorm probleem. Met dat enorme vooroordeel hier tegen de Aladdins met de baarden, namelijk de islam.
Ja, maar een goed begrip, en dat is niet goedkeuren van, hè, als je iets begrijpt. Maar mensen die, kijk, we hadden het net over Timmermans. Timmermans zet heel duidelijk in op economische diplomatie, ook in de Golfregio. Je kunt niet alleen maar in de Arabische wereld naar mensen toe gaan en zeggen, ik zie jou als een potentiële zakenpartner en helemaal geen idee hebben wie die man is of wie die vrouw is. Dus door kennis te hebben van de Arabische regio en alle aspecten daarvan, en weten hoe mensen zichzelf zien en hoe islam een morele kompas voor hun leven is, dan ga je een heel andere manier ga je dat gesprek in.
Moet je niet een kompas noem je, maar dat is iets anders dan een zwaard.
Absoluut. Ja, als je naar binnen komt en natuurlijk mogen ze oordelen hebben. En ik heb ook oordelen over het misbruik van religie om mensen te onderdrukken. Dat keur ik ten zeerste af. Maar als je met iemand in gesprek gaat omdat je met hem wil gaan zaken doen. En dan hele rare dingen over zijn vrouw zegt die toevallig binnenkomt en een hoofddoek op heeft. Dat is gewoon niet handig.
Is het ook goed dat je die taal spreekt? Want dat is bijvoorbeeld een enorme handicap geweest tijdens de oorlogen van de afgelopen 10 jaar. De Amerikaanse inlichtingendiensten af en toe geen sjoegen hadden van wat ze allemaal opnamen daar in een geheim microfoontje.
Ja, en taal...
En hij heeft het over oorlog voeren, maar nu gaat het over handelsverkeer.
Ja, en het gaat ook over de subtiliteit van de taal. Hè. Lees een keer een boek dat over de Arabische wereld gaat. En je kunt ook Arabisch-talige literatuur in het Engels lezen. Het gaat vooral, denk ik, als je daar wil zaken doen, dat je laat zien dat je nieuwsgierig bent naar wie jouw partner, wie jouw gesprekspartner is. En een paar woordjes Arabisch, dat helpt al. En ja, ik heb toevallig Arabisch gestudeerd, dus voor mij is het heel alsof ik Engels spreek. En ik merk wel altijd dat mensen dat enorm waarderen. Draai het om. Als hier Chinezen naartoe komen om hier zaken te komen doen en die blijken goed Nederlands te leren of te kennen en die weten wie Annie M. G. Schmid is. Nou ja, dan heb je toch meteen een heel ander soort gesprek.
Ja. Is het Arabisch van Timmermans op peil?
Nou, dat is een goed bewaard geheim, maar één van de talen die hij niet spreekt, naast de 8 die hij wel spreekt, is Arabisch. En dat moet je niet tegen hem zeggen, want dat vindt hij heel vervelend.
Nou goed, in het Italiaans is hij heel goed, precies. Maar daar komt hij niet ver mee in Cairo. Is zijn lijn, die diplomatie, is die goed?
Ik vind dat hij te veel nadruk legt, dat deed zijn voorganger ook, Rosenthal, te veel op economische diplomatie. Je kunt niet met landen in contact zijn, met mensen in landen, als je mensen alleen maar als een soort van, ja, potentiële zakenpartner, als je zo'n land alleen maar als wingewest ziet.
Maar wat moet hij dan wel doen?
Nou, hij moet het breder doen. En ja, je ziet gewoon dat er weinig... Ze moeten 100 miljoen bezuinigen bij buitenlandse zaken. Dus er is weinig ruimte voor andere zaken dan economie.
Ja, en er ligt nog een hoofdpijn dossier, namelijk in Damascus.
Ja, dat is niet alleen maar hoofdpijn. Dat is echt buikpijn, hartpijn, overal pijn.
En dat is een schreeuwende ellende. Wat zijn de jongste berichten die je er vandaan krijgt? Want er is natuurlijk een enorme hongerwinter gaande of zo'n beetje.
Maar als ik wil het wel heel graag betrekken op de rol van studenten en de toekomst van Syrië. Want we zien inderdaad heel veel ellende. Maar het andere Arabische geluid is het geluid van jonge Syriërs die nu in Cairo, in Libanon,
vluchtelingen
zijn, die hun opleiding hebben moeten afbreken. En weet je hoeveel mensen dat tot nu toe nog maar in Europa een vluchtelingenstatus hebben gekregen? 1700.
Werk voor Timmermans, neem ik aan.
Nou ja, ik hoef niet meteen iedereen hier toe te laten en in een asielzoekerscentrum te zetten.
Nou, dat even voor de luisteraars die denken van, oh, die willen we er ook niet allemaal bij hebben.
Nee, die willen, maar
Kenzo,
geef mogelijkheden. Ik geloof dat we in Nederland nou maar een paar, nou misschien 10, 20 beurzen aan Syriërs hebben verstrekt. Er moet veel meer kansen zijn voor Syriërs om in Europa aan Europese universiteiten, hogescholen te komen studeren. En als straks dat land weer wordt opgebouwd, dat er dan ook nieuwe leiders zijn.
Ja, want ze zijn keihard nodig straks.
Absoluut.
Ze moeten niet wegblijven, ja. Ze moeten weer terug.
En daar zie ik een hele mooie band tussen Europa en de Arabische wereld. We delen dat mooie Middellandse zeegebied. Je kunt het zien, hè? Je kunt de Arabische wereld zien als een achtertuin waar je je vuilniszakken en je oud meubilair neerzet. Of als een soort van balkon op de rest van de wereld, naar Afrika, naar Azië. Meer dan 200 miljoen jongeren die potentieel... Nou, arbeidskrachten zijn, afzetmarkt, interessante mensen om te ontmoeten.
U mag er nog mee over meepraten op 0800 1121. En ik heb een mailtje van Maartje. Beste Jeroen, jouw eindregisseur heeft duidelijk geen beste ervaring met mannen in Egypte. Raadt Petra Stine het aan om als vrouw alleen op vakantie te gaan naar Egypte?
Het kan. Het kan absoluut. Ja, de dames hier, mijn stagiaires, die zijn er onlangs ook nog geweest in de Arabische wereld.
Alleen wel moet?
Ja, ik ben er ook wel veel alleen geweest. Mm-hmm. En het is wel waar. Het is natuurlijk anders dan als je hier in Europa in je rokje over straat loopt. Maar ik denk ook dat...
Maar jij gaat in een boerka daar gewoon.
Nee, ik ga helemaal niet in een boerka. Maar ik pas me wel enigszins aan. Ik ga niet in mijn hotpants over straat huppelen. Maar het is onzin dat het niet kan. En ik vind dat ook wel een heel erg misverstand. Altijd wat hier in onder veel Nederlanders heerst.
Dat is dus een ontspannender verhaal dan het beeld, Petra Stine.
Ja, kijk, op dit moment in Egypte, als je naar Tahrirplein gaat, in het centrum van de stad, tijdens de vrijdagdemonstraties, dan loop je echt een risico. En als je over straat
daar
loopt...
Daar is ook het vergrootglas opgelegd.
Precies.
Hè,
ik ben zelf een maand geleden in Egypte geweest. Ik loop daar altijd over straat. Precies wat Welmoed zegt. Het was winter, dus ik was dik ingepakt met grote sjaals. Het was hartstikke koud. Het is, als je bereid bent om je aan te passen en op te letten... New York, Rio de Janeiro, grote wereldsteden, Shanghai... Wat doe je als je daar naartoe gaat in je eentje? Dan pas je ook op. En dat moet je in Cairo ook doen. En als je dat doet, dan zul je ongelooflijk veel warmte en interesse ondervinden van Egyptenaren... die ontzettend blij zijn met elke toerist die er komt.
Ja. Maar nu even de omgekeerde beweging. Wij hebben hier in Nederland leren genieten van de boeken van Abdelkader Benali... van Kader Abdollah, van Hafid Bouazza. Abdelkader. Wat is er nog meer dan alleen literatuur? Want nu heb ik het over mensen die geëmigreerd zijn, die hier geïntegreerd zijn. Maar wat heeft de Arabische wereld Nederland te bieden, behalve olie?
Nou, ik denk dat de creativiteit en de creatieve energie van jongeren...
De jongeren,
dat is echt iets, het ondernemerschap. Wat ik bijvoorbeeld heel interessant vond toen ik in Cairo was... is dat er steeds meer jongeren hun eigen bedrijfjes oprichten. Dus beseffen precies wat Frederik van de College Club net zei. Ja, van de overheid en grote bedrijven heb je niks te verwachten. Dus binnenkort komt er een jonge ondernemer die een club heeft opgericht in Cairo. The District, dat is een soort van Seeds to Meet, maar dan in Egypte. Die echt een broedplaats voor jonge ondernemers heeft opgericht. Die komt binnenkort op TEDx Roermond praten over jong ondernemerschap in Egypte. En ik denk eigenlijk, en dan kijk ik ook weer naar onze jongeren hier aan tafel... dat wij in Nederland, ja, als je kijkt naar de jeugdwerkloosheid... en de problemen die jongeren ondervinden na hun afstuderen om een baan te vinden... dat we misschien daar wel wat van kunnen leren. Van
ja,
die
maar
energie.
Ik moet ook ineens zo denken aan Eindhoven. Ik liep daar vorige week rond in die oude Philipsfabriek. Dat is afgelopen weekend hier gevierd met het wonder van Eindhoven in Amsterdam. Daar zag je dus spontane, enorme creativiteit van mensen... die juist in die dode stad die het geworden was, dat enorme Philipscomplex... om uit die crisis iets te peuren.
Ja.
Dus je dus hetzelfde verschijnsel in Egypte en mogelijk straks ook in Syrië, in Damascus.
Ja, en in Egypte hebben ze geen 50-plus partij die zegt... wij willen alle goede dingen die wij hebben opgebouwd na de oorlog... willen we voor onszelf houden. Daar heb je gewoon heel erg veel jongeren die aan de slag moeten. En dat hebben wij hier ook nodig.
En die dus aan de slag gaan.
Die absoluut aan de slag gaan. Nou, wat ik wel een mooi voorbeeld vind is... een boodschappenservice, ik zou willen dat we dat in Nederland ook hadden, door een jongen in Alexandrië is gestart, met drie scooters, motors. En die heeft dat in 2-3 jaar tijd heeft hij dat uitgebouwd. En je kunt dus alles, hè, als je een schilderijtje wil laten ophangen of je telefoonrekening wil laten betalen, dat moet in Egypte moet dat persoonlijk, of gewoon boodschappen op laten halen of je theaterticket, noem maar op. De boodschappenservice, hij heeft nu inmiddels 200 mensen in dienst. In Alexandrië en in Cairo. En dat elke persoon die geld verdient, kan daarmee zijn gezin onderhouden. Of heeft misschien wel de kans om te gaan trouwen.
Boodschappenservice kan groot worden. Dat kennen we in Nederland met heel veel concurrentie overigens. Ja. Is een L aan de telefoon uit Tunesië? Spreek je naam goed uit?
Ja hoor, spreek je goed uit. Je spreekt met L.
Hi L.
Het klopt inderdaad. Ik kom uit Tunesië, maar ik woon al vanaf een vijfde in Nederland. Ik kom regelmatig in Tunesië. En wat ik eigenlijk heel erg weinig zie is dat er gesproken wordt over Arabieren... dat ze in principe ook zelf in staat zijn om hun toekomst te bepalen. Dat wil zeggen, de economische situatie is er natuurlijk niet naar. Dat heeft heel veel tijd nodig. Maar wat ik heel erg merk in Tunesië is dat mensen zich niet laten beïnvloeden... door de enorme islamisering op dit moment van de Arabische wereld. Want die is zeker aan de gang. Maar zichzelf in feite vinden in die nieuwe situatie. En dat betekent dat ze heel erg veel weerstand kunnen opleveren tegen bepaalde negatieve invloeden. En zelf altijd het beste ervan proberen te maken. En dat zit in Tunesië.
Weerstand maakt creatief, is hier de boodschap.
Ja, absoluut. En ik denk dat een heel mooi voorbeeld is dat de jeugd in Tunesië op dit moment natuurlijk een hele moeilijke situatie heeft. Maar wel probeert er op een creatieve manier mee om te gaan. Dus je ziet heel veel jongeren met elkaar toch bepaalde platforms opzetten. Om zelf te ondernemen, noem maar op. Ik denk dat we dat hier een beetje missen in Nederland. Dat beeld van de Arabische wereld.
Nou, dan is het fijn dat je
nog één ding mag zeggen.
Heel snel dan.
Heel snel. Ik hoor constant geluiden in Nederland over ja, maar als je in Tunesië of in een Arabisch land een kerk wil opzetten, dan kan dat niet en noem maar op. Nou, ik ben veel in het Midden-Oosten geweest en in Kuwait staat een praktische kathedraal op een van de mooiste plekken.
De boodschap is, het kan wel. En dat was de boodschap van Arabische Wereld in lijn 1. Dankjewel, Petra, Welmoed, Marlies en Frederik. Dit was lijn 1. Aardig college wel zo, losjes in de bus.
Ja, mooi begin, hè? Er zijn nog plekken vrij, dus je kunt je inschrijven. Je mag komen.
25 februari, precies.